Dit is Leaders in Life Sciences. Een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later. Over wat hun drijft, hun carrière en hun privéleven. Want door naar elkaar te luisteren komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson, Pedersen & Partners en Scribes Fiscalisten.
De gast in deze aflevering is Koenraad Wieta. Host is Henk-Jan Hout.
Goeiedag. Onze gast van vandaag is Koenraad Wiethoop, medeoprichter en CEO van Leiden Labs. Hij studeerde Life Sciences and Technology aan de Universiteit van Leiden en de Technische Universiteit in Delft en behaalde een MBA aan de Columbia Business School in de Verenigde Staten. Hij werkte 14 jaar voor McKinsey, waarvan de laatste jaren als partner, maar aarzelde niet toen hij de mogelijkheid kreeg om zelf een bedrijf te leiden in plaats van te adviseren. Dat bedrijf, Leiden Labs, heeft inmiddels zo'n 100 mensen in dienst in Boston en Leiden en heeft een slordige 200 miljoen opgehaald om neussprays te ontwikkelen die beschermen tegen virusinfecties van de longen. Nou, we gaan er in deze aflevering alles over horen. Welkom Koenraad, fijn dat je hier bent in het Pivot Park.
Fantastisch om hier te zijn, Henk-Jan.
Laten we beginnen bij het begin. Je studeerde Life Science Technology. Dat was in de tijd een nieuwe studierichting, geloof ik. Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, absoluut. Het was een volledig nieuwe studie. We waren het eerste jaar van die studie. Dat was ook interessant om dat eigenlijk mee te maken en echt op te zetten. Helpen opzetten, laat ik zo zeggen. Het was zowel Delft als Leiden. We begonnen met 80 studenten helemaal aan het begin. Maar we waren nog met 20 over aan het einde. Dus het was van het eerste jaar. Dus het was wel duidelijk dat er nog eventjes wat moest worden aangepast aan het curriculum. Ik herinner me nog goed dat we op een gegeven moment de vak pathogeen gasterinteracties 2 hadden. Maar wij hadden nooit pathogeen gasterinteracties 1 gehad. Dus er moest nog wat bijgeschaafd worden. Maar het fantastische was dat we met die 20 studenten die aan het einde van dat jaar over waren, met z'n allen op kosten van de universiteiten mee naar Boston werden genomen. Dat was een geweldige ook afsluiting van dat eerste jaar. En heel mooi om natuurlijk met die groep verder te gaan.
Ja, en de studie was eigenlijk een soort combinatie van techniek en pharmaceuticals. Hè? Het is Delft en Leiden. Delft, daar doen ze niet zoveel, denk ik, aan biomedische wetenschappen. Maar vertel wat over wat was de aard van die studie?
Ja, dus inderdaad meer de biotechnologie vanuit Delft. Die dat er wel was, dus als deel van scheikunde. Scheikundige technologie in het Kluiver Laboratorium. Dus zoals ik het altijd aan mijn dochtertjes uitleg, is het eigenlijk een combinatie van wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. En inderdaad in Delft meer gericht op wat we noemden cell factory, dus het ontwikkelen of het produceren van moleculen, van biomoleculen met behulp van biologische systemen natuurlijk. En in Leiden veel meer de celbiologie en de moleculaire biologie, dus meer de fundamentele vakken.
Ja, en wat was de intentie van de opleiding? Wat voor mensen studeren dan af en waar kwamen die dan terecht? Of waar zouden ze terecht moeten komen?
Het idee was, dus, en dat is natuurlijk ook veel, zijn natuurlijk ook doorgegaan richting PhD, dus meer de wetenschap in. Maar natuurlijk ook naar farmaceutische bedrijven, zowel dus in de productie, dus upstream produceren als downstream. Kan natuurlijk farmaceutisch, kan ook bijvoorbeeld op bierproductie of op andere biotech toepassingen zijn. Maar natuurlijk ook zijn veel mensen dus meer richting zoals ik, ook natuurlijk het bedrijfsleven, maar dan vaak wel in de biotechnologie of gekoppeld aan biotechnologie terechtgekomen.
Ja. En waarom koos je hiervoor? Kon je niet kiezen tussen pharmaceuticals of technologie? Wat was je overweging?
Ik vond alle exacte vakken echt fantastisch. En ik vond ook gefascineerd door de biologie en alles wat we kunnen doen om te kijken naar onze cellen. En voor mij dan om mensen beter te maken uiteindelijk. Toen kwam deze studie opeens op. Ik was een jaar na mijn middelbare school naar Amerika gegaan. Dus het kwam ook nog goed uit ook dat het jaar daarvoor was het er nog niet. Dus ik heb toen een jaar in Amerika gestudeerd. Niet omdat ik wachtte op deze studie. Ik wist nog niet dat die ging komen. Maar toen ik zag tijdens dat jaar dat deze studie werd opgericht, dacht ik, ja, dit is fantastisch. En dat is precies wat ik zoek in die combinatie. En ik vind het ook wel mooi. En dat is ook wel later in het leven weer even teruggekomen. Dat ik gewoon iets nieuws doe. En gewoon iets nieuws oppak. Wat niet al zoals scheikundige technologie in Delft al 108 jaar volgens mij bestond toen ik begon.
Ja, je vader is Koen Wiethoop, bekende persoon in de hele biotech sector. Vroeger hoofd van Research and Development van Organon. Werd bij jullie in het gezin dat een beetje ook gepusht om in deze hoek te gaan studeren?
Nou ja, ik zeg altijd dat ik het helemaal mijn eigen keuze is gemaakt. Er zal heus wel ergens een invloed zijn geweest. Want we zitten inderdaad nu op het Pivot Park. Waar natuurlijk het hoofdkwartier van de Organon. En hier nog steeds weer Organon zit. Ik ben hier ook in Os mijn eerste 9 jaar opgegroeid. En veel hier meegenomen naar dit terrein. En toen kregen hier onze vaccinaties. We gingen naar de open dagen. Dus ja, er zal heus wel iets met de paplepel zijn ingegoten. Ik heb altijd zelf het idee gehad dat ik echt zelf die keuze heb gemaakt. En dat ook mijn vader er prima mee eens zou zijn als ik heel iets anders zou hebben gedaan.
Ja. En bestaat die studie nog steeds? Is het Life Science and Technology? Dat is nog steeds. Mensen kunnen dat gaan studeren nog steeds.
Absoluut. En ja, dat is ook nu een studie van. Ik begrijp iets van 150 tot 200 studenten per jaar. Dus het is ook echt een grote studie geworden. En daarna is ook. Bijvoorbeeld op meer niet-biologische scheikunde zijn Leiden en Delft ook bijvoorbeeld samen gaan werken om die studies te combineren. Dus het is ook echt een groot succes geweest, ook voor daarna als een van de eerste studies die echt over verschillende universiteiten werd gegeven.
En toen studeerde je af en toen dacht je, wat gaan we nu eens doen?
Ja, ik had een belangrijke stap daar gemaakt vlak voor het einde van mijn studie. Het was een stage of een uit de hand gelopen stage in Amerika bij een biotechbedrijf in San Francisco. Dat bedrijf heette Threshold Pharmaceuticals. Nou, daarvoor zat ik natuurlijk helemaal in de science, in de academie, in de biotech. Vooral met mijn afstuderen, wat een jaar lang in het lab en achter de computer was. En daar ging ik werken in de business development van dit bedrijf. Nou, het bedrijf, het half jaar dat ik er zat, groeide van 80 naar 120 mensen. Ze waren net naar de beurs, de aandeelkoers die verdubbelde. En ik met mijn baas, dat was de hoofd van business development, en dan met de CEO, waren eigenlijk de enigen die echt bezig waren met die business kant. En ik als jong, natuurlijk nog niet eens afgestudeerd persoon, rende daar rond om de verschillende financiële modellen te vullen en om te kijken wat we konden doen met andere partijen. J&J kwam nog langs bijvoorbeeld met 22 mensen, terwijl we natuurlijk niet eens een meeting room hadden voor zoveel mensen. En dat organiseerde ik dan met mijn baas om te zorgen dat zo'n visit helemaal goed ging. Nou, dat vond ik zo fantastisch om te werken op het grensvlak van echt de wetenschap. En de wetenschap gebruiken om medicijnen te ontwikkelen. En de business. En daardoor was ik geïnspireerd. Dus toen ik terugkwam in Nederland, toen heb ik met een heel aantal mensen gesproken die al veel verder waren in de biotech. Waaronder ook bijvoorbeeld Dinko Valerio, waarmee ik later de Leiden Labs ook ben begonnen. En op een gegeven moment kwam ik met verschillende mensen daar en kreeg ik het advies ook van kijk ook eens naar strategieconsultants. Daar was ik ook mee in gesprek. En toen uiteindelijk heb ik bedacht, oké, dat is een fantastische manier om heel veel te zien van de businesswereld. Met wel als voorwaarde dat ik echt in de biotech, in de pharma daar wilde werken. En niet zomaar allerlei verschillende sectoren.
Ja, maar dat was ook allemaal met de intentie om het later zelf in zo'n bedrijf te gaan werken. Je wilt eerst gewoon heel bewust eerst in de keuken kijken van andere bedrijven voordat je een definitieve beslissing nam om wellicht bij zo'n bedrijf te gaan werken of op te gaan richten.
Ja, niet echt de beslissing nam, want die had ik inderdaad in mijn hoofd wel genomen om dat uiteindelijk weer te gaan doen. Nou, bij zo'n consultant bij McKinsey bijvoorbeeld gaat niemand eigenlijk met pensioen nadat. Dus er is altijd wel iets een leven daarna. Dus ik had ook echt, dat wilde ik ook echt uiteindelijk gaan doen. En wat ik dacht inderdaad dat dit een fantastische leerschool zou zijn om gewoon heel veel verschillende settings te zien. Zowel verschillende opdrachten als natuurlijk verschillende bedrijven. Ook grote bedrijven, kleinere bedrijven. En dat was de reden om ook dat te gaan doen. Naast natuurlijk dat ik het ook fantastisch vond om het werk zelf te doen. Anders dan is het nooit waard.
Ja, het is niet zo eenvoudig volgens mij toch om zomaar bij McKinsey te komen.
Nou, er zijn een aantal heel gestructureerde stappen waar je doorheen moet. Natuurlijk met interviews, met case studies. En ook, het is natuurlijk een gedegen proces om daar doorheen te gaan, absoluut. Ja.
En keihard werken.
Ja, maar wel omdat het heel interessant is. En het zijn natuurlijk iedereen die daar zit, dat zijn allemaal gedreven mensen. Dus je doet het ook met elkaar. Dus ik heb het nooit, en ik weet dat het niet voor iedereen hetzelfde is, maar ik heb het nooit ervaren als keihard werken. Ik heb gewoon ervaren van, ja, we gaan gewoon er vol voor. En dat zit ook een beetje in mijn aard, moet ik eerlijk zeggen.
Maar vertel eens, hoe gaat dat in zijn werk? Wat voor opdrachten kreeg je en wat moest je dan precies doen?
Nou, helemaal in het begin, om even aan te geven. Toen ik wilde heel graag dus in de farmaceutische industrie werken. In de biotechnologie werken. En ik wilde graag in Amerika werken. En in het begin krijg je een training van een paar weken. Waar je dan de kneepjes van het consultingvak. De allereerste stappen worden geleerd. En toen kwam ik ook een persoon tegen die dus al in Amerika werkte, was wel een Nederlander, al in Amerika werkte in de biopharma wereld. En ik kwam hem tegen en ik wilde heel graag naar Amerika en dat doen. En hij zei, oké, ik heb wel iets voor je. Boek maar een ticket en ik zie je maandag in New Jersey. Nou, dus daar ging ik ook meteen aan de slag. Wat ik veel heb gedaan, eigenlijk dus altijd met een paar uitzonderingen, wat vond ik interessant, in de biotech en in voor pharma bedrijven eigenlijk gewerkt. En bijvoorbeeld opdrachten waren dan om een nieuwe lancering van een product voor te bereiden. Dus dat we gingen kijken naar alle data die er lag. Wat voor extra studies moeten er nog worden gedaan om ook zo'n medicijn op een goede manier naar patiënten te kunnen brengen. En op de juiste manier, en dat het ook voorgeschreven wordt op een manier waardoor het medicijn het beste wordt gebruikt. En daar natuurlijk ook de beste eruit komt. Dus natuurlijk uiteindelijk ook.
Maar had je daar verstand van dan op dat moment?
Je doet het natuurlijk heel erg samen daar. Dus je doet niet als je net begonnen bent. Je mag meteen door en zelf naar meetings toe. Maar je doet het heel erg samen met het team. Dus je werkt met mensen die zowel een partner die er al 10 jaar zit. En die ook natuurlijk in dat gebied of voor die cliënt al heel veel werk heeft gedaan. Je werkt met experts die dus ook op het team komen. Die al een hele tijd industrieervaring hebben. En dan werk je ook in dat geval. Toen was ik natuurlijk nog een hele jonge enthousiaste persoon. Die net uit de studie. Maar dus als een team samen heb je daar verstand van. Ik zeg niet dat ik op dat moment, toen ik net een jaar aan het werk was, zelf daar verstand van heb. En trouwens, en wat ik vergeet te zeggen, we deden ook alles natuurlijk samen met de cliënt. Dus het was niet zo dat we ook claimden van oké, McKinsey, maar ik kan het ook zeggen over andere consultants, doen dit en dit is het hele advies. Je doet het altijd gezamenlijk. En daarvoor neem je natuurlijk ook de expertise van de cliënt. Maar juist omdat met een externe blik en die interne expertise, dan samen kom je vaak tot nieuwe inzichten.
En zeker in het begin was jij dan, moest jij s'avonds en s'nachts al de gigantische PowerPoint slides produceren voor de cliënt, of niet?
Nou, je werkt wel door, inderdaad. Maar wel, zoals ik al zei, ik vond het fantastisch om dan ook gewoon daarin hard door te gaan, inderdaad. Ja.
Dus het is altijd wel in diverse bedrijven waar ik voor gewerkt heb, zijn er altijd wel consultants langs geweest, ook McKinsey. En daarbij heb je toch altijd heel vaak gevoel als cliënt van, ja, wat zijn er eigenlijk mee komen als oplossing of als advies? Dat is eigenlijk iets wat we zelf ook al hadden bedacht. En dan vroegen we ons vaak af, ja, wat zijn eigenlijk de toegevoegde waarden om toch zo'n consultant erbij te halen?
Ja, ik kan het natuurlijk begrijpen. En dat het vaak natuurlijk uiteindelijk, er zijn er ook ideeën die natuurlijk al heel lang spelen. Wat natuurlijk heel belangrijk is op zo'n moment, om onder druk eigenlijk ook echt voor het juiste antwoord te gaan. En hopelijk voegt dat dan iets toe. En vaak heb ik gezien dat zeker zo is. Maar dat is natuurlijk afhankelijk van de setting. En van
wat volg je dan inderdaad ook op als je een bepaald advies komt voor een strategische richting of een herorganisatie? Doen de bedrijven dat dan meestal ook wel of niet?
Ja, wat ik heb gezien zeker. En wat ik ook door mijn leukste werk vond. En ik denk heel veel maar ik persoonlijk. Is ook gewoon de bedrijven waar ik ook echt lang werkte. Dus bij één farmabedrijf heb ik 7-8 jaar lang eigenlijk continu gewerkt. En dan zie je ook alles wat er uitkomt van de eerdere projecten. En dat vond ik ook echt leuk. En ook met bijvoorbeeld bedrijven die minder groot zijn dan die mega farmabedrijven. Dat vond ik ook ontzettend leuk, omdat je dan ook ziet. En ik zorg ook wel, en ik hoop dat mijn cliënten dat ook zagen, maar in ieder geval dat ik ook daarna die opvolging deed, om ook gewoon te kijken, oké, is er ook iets veranderd? Want anders dan doe je natuurlijk voor niks. En dat wil niemand, inclusief de consultants niet. Mensen zitten daar om ook die impact te hebben en niet om om gewoon facturen te schrijven.
Nee. En het lijkt mij dat je dan ook bij heel veel verschillende bedrijven ook heel vaak dezelfde problematiek zit. En als je dan weer ingeschakeld wordt, dat je denkt van, dit kennen we van het vorige bedrijf. Is dat zo? Zijn er heel veel herkenningspunten voor de activiteiten die je doet? En zijn de problemen waar je voor gevraagd wordt heel vaak hetzelfde? Of gaat het elke keer om iets totaal anders?
Vaak zijn de problemen wel hetzelfde.
Ik kan een paar voorbeelden geven. Je hebt het net over een introductie van een nieuw product. En oké, dat kan je voorstellen. Maar wat voor andere soort problemen wordt je hulp dan ingeroepen?
Ja, precies. Dus inderdaad, de problemen kunnen wel dezelfde zijn, zoals bijvoorbeeld een introductie van een product. Of waar ik ook aan heb gewerkt, is bijvoorbeeld de fusies tussen twee verschillende bedrijven. En wat dan het grote voordeel is om kijk, dat soort momenten doen bedrijven maar één keer in de zoveel tijd. En natuurlijk als externe adviesbureau doe je dat vaker in totaal. Dus daar kan dan de hulp van om gewoon meer structuur erin te krijgen. Maar wat wel heel belangrijk is, is gewoon elke keer is het toch een hele unieke situatie. Dus je begint met de expertise van hoe het ergens anders misschien succesvol is gegaan en wat goed is gegaan, wat niet goed is gegaan. Maar daarna is het gewoon wel echt keihard werken samen met de cliënt om te kijken, oké, hoe werkt het voor deze situatie? Want natuurlijk is het lanceren van een medicijn moet je juist goed begrijpen van wat zijn voor studies zijn er gedaan? Wat zijn hoe zit het met de efficacy van die medicijnen? Wat zijn de safety mogelijke issues of niet? Wat is het profiel daarvan? En dan heel goed nadenken. Oké, bij welke soort groepen patiënten zou dit medicijn het beste werken? En dan daar echt goed over nadenken.
Ja, want zo'n consultancy bouwt natuurlijk een enorme hoeveelheid kennis op met al die cliënten die ze gehad hebben. Ze kijken allemaal in de keuken van anderen. En krijgen ze ongelooflijk veel ervaring hoe anderen dat doen. En ja, dan kan me wel voorstellen dat daar een hoop toegevoegde waarde in zit voor bedrijven. Want die hebben volgens mij ook grote databases met allerlei milestones en benchmarking tussen bedrijven waar je gebruik van kunt maken. Hè?
Ja, dus natuurlijk, dat kan alleen maar als er ook goed. Ja, en ik werk natuurlijk niet meer bij McKinsey. Nee. Dus, maar dat kan natuurlijk alleen met goedkeuring daarvan. En dat voor databases inderdaad gebruikt kunnen worden. Als bedrijven natuurlijk zelf dat hebben aangegeven. Dat ze deze data bijvoorbeeld anoniem willen delen. Zodat het iedereen kan helpen uiteindelijk. Ja.
Wat is nou de meest voorkomende fout die je gezien hebt bij al die bedrijven die je van advies hebt voorzien?
Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat we vaak over het algemeen niet goed inzien hoe complex al dit werk is wat we doen in de farmaceutische industrie. Ik wil niet zeggen dat dat trouwens de fout is van de bedrijven zelf. Maar er zijn natuurlijk zoveel factoren die een rol spelen bij het ontwikkelen van medicijnen. Wat natuurlijk allemaal gecoördineerd goed moet gaan. En dat is denk ik een hele belangrijke daarin om dat overzicht te houden. En dat is gewoon niet makkelijk als je met zoveel mensen aan één programma werkt om dat allemaal goed te doen. En uiteindelijk ook dat de wetenschap gewoon helemaal goed aansluit op wat de behoefte en wat er niet is voor de patiënt. En waar dat zit. Ik denk dat een ongelooflijk moeilijke exercitie is. Wat we natuurlijk met z'n allen vaak onderschatten. Want het is makkelijk om gewoon te zeggen, ja, dit had zo moeten gebeuren. Maar ik denk dat gewoon heel veel aandacht vraagt.
Dus heb je de indruk inderdaad dat veel bedrijven nog steeds te veel denken in termen van, we hebben een mooi molecuul, dat gaan we ontwikkelen en we gaan registreren. En dat ze dan pas gaan nadenken over, maar is er eigenlijk wel behoefte aan? En voor wie moet dat eigenlijk worden gebruikt?
Nou, ik denk dat ook. En ook nog de extra complexiteit is natuurlijk nog wat dan de wetenschap daar weer van leert, waardoor je het nog weer beter kan maken. Dus er zit nog een extra feedback loop in daar. En ik denk die hele complexiteit is denk ik heel erg belangrijk om dat helemaal te overzien.
Goed, nou, je hebt daar wel heel lang over gedaan, 14 jaar over gedaan, om te komen tot de beslissing over wat je nou eigenlijk wilde doen in de biotech. Of simplificeer ik het nou? Je hebt er 14 jaar gezeten, hè?
Ja, maar ik vond het ook echt fantastisch om daar te zitten. Ik heb zowel bij de grote farmabedrijven kunnen werken. En zoals ik al zei, wat ik het leukste daar vond, is gewoon om echt lang met die farmabedrijven ook aan de slag te zijn over verschillende projecten, om die ook in en out te zien. Een paar fantastische cliënten daar bediend, maar ook heel veel gewerkt in innovatieve biotechbedrijven om daar de strategie en andere dingen te.
Wat was het grootste verschil in jouw ervaring tussen die grote bedrijven en de kleine bedrijven? Wat was het meest opvallende wat je dan als verschil tegenkwam?
Nou ja, bij grote bedrijven is natuurlijk het voordeel is gewoon alle resources die er zijn om alles helemaal volledig uit te zoeken en te doen. En natuurlijk expertise op elk vlak. Het nadeel dat daarbij komt is gewoon dat het het wordt gewoon complexer. En er zijn gewoon meer mensen. Dus je moet heel veel meer afstemming plaatsvinden. Die kleine bedrijven kunnen gewoon veel sneller gaan. Om gewoon snel de beslissingen te nemen. En de pure focus op die aantal producten die ze hebben. Dus daar zit vaak het grote verschil in.
Ja, ik kan me voorstellen grote bedrijven wat eigenwijzer zijn in het opvolgen van adviezen. En misschien ook de neiging hebben het beter te weten. Terwijl kleine bedrijven, ja, die weten natuurlijk vaak veel minder ervan. En die zullen zich graag laten adviseren door externe mensen.
Ja, bij een kleine bedrijf heb je juist ook wel gewoon natuurlijk eigenwijze mensen zitten. Dat is maar goed ook. Dus ik denk, dat is denk ik niet over de hele linie te zien. Maar dat. Maar ik vond het ook heel leuk om met biotechbedrijven te werken. Heb ook geholpen met het verder uitbouwen van de biotech practice, de biotech practice van McKinsey in Europa. Om ook dat te doen. En dat vind ik ook vond ik heel erg leuk om te doen.
Ja. Goed, op een gegeven moment, je vond het heel leuk bij McKinsey, maar toch op een gegeven moment begon het te kriebelen. Je wilde wat anders.
Nou, dit kwam eigenlijk, wat er gebeurde, voor iedereen was dit natuurlijk een ongelofelijke verandering. Want we kwamen midden in COVID terecht. Dus we waren natuurlijk opeens allemaal thuis. Ik zat daarvoor nog in het buitenland. En op een gegeven moment mocht ik niet meer de site op van de cliënt daar. Dus ik bleef nog even in mijn hotel zitten. Maar toen dacht ik, oké, nu is het ook wel echt tijd om terug te vliegen naar Amsterdam. Want voor je het weet kom je niet meer weg natuurlijk. Dat we allemaal dachten. En wat er toen gebeurde is eigenlijk dat ik zag Dinko Valerio en Ronald Brus in de krant staan met een artikel over dat Crucel eerder een bod had gedaan op het Nederlands Vaccininstituut om dat over te nemen. Met dan de voorwaarde erin dat er altijd vaccincapaciteit zou zijn voor Nederland in zo'n pandemische situatie. Dus ik stuurde een berichtje aan Dinko en hij zei, oh, grappig, ik dacht net aan je, waarom kom je niet morgen bij me langs bij mij in de tuin? Want ik heb een ideetje. Nou, ik was daar met Ronald Brus, maar ook Jaap Goudsmit. En Dinko had een heel wild idee om namelijk coronavirussen in de neus van mensen in te brengen. Nou, gelukkig zei Jaap Goudsmit toen ook, ja, dat is niet zo'n goed idee. Daar kunnen we wel iets aan doen. Maar hij heeft zich daarop gebaseerd een heel plan gemaakt. Wat wel zou kunnen om eigenlijk al bescherming te bieden tegen nieuwe virussen. En dan niet pas als die virussen binnen zijn, maar al om het tegen te houden in de neus. Dus wij kwamen heel snel daarna weer bijeen. Weer in die tuin in Oesgeest van Dinko. Met dus het plan wat Jaap had gemaakt. En ja, daar werden we eigenlijk allemaal zo enthousiast van. Het was natuurlijk midden in de coronapandemie. Helemaal aan het begin. En we wilden niet zozeer richten op corona zelf, op COVID zelf, maar meer op die brede bescherming bieden. Dus ook tegen nieuwe virussen. En waar het binnenkwam. Nou, daar werd ik ongelooflijk enthousiast van. Ze zijn eigenlijk meteen aan de slag gegaan. Ik heb natuurlijk ben meteen naar mijn collega's gegaan, ook daar bij McKinsey, om te zeggen, oké, dit vind ik iets heel interessants om te gaan uitzoeken en te gaan doen. En toen zijn we meteen aan de slag gegaan. Dus met Jaap, die meteen met de wetenschap aan de slag is gegaan, Ronald is naar Janssen gegaan om een antilichaam in te licenseren die wij, die Jaap had gevonden terwijl hij daar was, die we nodig hadden hier voor het plan. Ik heb een businessplan geschreven en Dinko en ik zijn samen investeerders gaan zoeken om dat eigenlijk op te zetten. Dus daar werd ik eigenlijk daar werd ik zo enthousiast van om dat te gaan doen. Wat ik dan ook fantastisch vind aan McKinsey, dat daar ook heel veel begrip voor was om, oké, dit is ook een geweldig om dat te gaan doen. Dus dat daar ook heel veel support voor was.
Ja, dus je nam ontslag bij McKinsey. Je bent toen volledig fulltime voor Leiden Labs gaan werken. Heb het opgezet.
Ja, inderdaad. Ja.
Ja. Goed, dus dat was een mooi wetenschappelijk idee. En toen, dan moet je inderdaad de financiers binnenhalen. Dat is redelijk goed gelukt, geloof ik.
Ja, dat ging erg goed. Natuurlijk is het nooit makkelijk. Hè. Het is altijd hard werken. Het is ook natuurlijk heel erg inleven in die investeerders. Van wat is belangrijk voor de investeerders. En op welke manier kijken zij naar.
En vertel daar eens wat over. Hoe werkt dat in de praktijk? Je moet investeerders interesseren. Hoe doe je dat? Je schrijft een mailtje of je gaat. Je kent die mensen wellicht, je gaat een keer langs, je vertelt het idee en dan hopen dat ze daar wat in willen stoppen?
Maar in een hele gestructureerde manier. Nou, wat we hebben gedaan in het begin is een aantal fantastische, wat we noemen ambassadeur ambassadeurs. Dus eigenlijk angel investors aan boord te krijgen. Zowel in Nederland, in Europa, als in Amerika. En dat is heel belangrijk geweest om die eerste stap te maken. Dus die mensen, waaronder bijvoorbeeld John Martin, wat voor 18 jaar de CEO was van Gilead in Amerika, die daar instapte in het begin. En dat was ongelooflijk belangrijk. Die doen ook allemaal hun eigen huiswerk voordat ze er zomaar instappen. Dus die doen ook wel echt de due diligence om erin te stappen. En we hebben natuurlijk een pitch gemaakt om te laten zien, oké, hoe zien we Leiden Labs, wat we toen natuurlijk net hadden opgezet, in de eerste jaren. Hoe zien we dat groeien? Wat is de focus? Natuurlijk heel duidelijk dat het enorme potentie kan hebben om in de neus mensen te beschermen tegen de virussen. Dus die zijn toen aan boord gestapt. En dat was heel belangrijk voor de volgende stap, om dan naar andere investeerders te gaan.
Ja, werkt dat inderdaad zo? Als de ene investeerder kijkt van, oh, het is een grote, belangrijke investeerder, die zit er al in, dus dan zal het wel goed zijn?
Nou, dat niet. Maar het helpt wel met de eerste introductie, maar daarna moet je het zelf doen. En daarna moet je zelf die pitches gewoon helemaal doen. Want dan gaan ze daar ook niet meer op af. Want ze kunnen niet afgaan op dat iemand elk van die investeerders, zeker degene allemaal die wij aan boord hebben, die maken helemaal hun eigen afwegingen, doen hun eigen werk. Daar hebben we allemaal ongelooflijk veel werk per investeerder in zitten om ze te laten zien wat onze plannen zijn, wat onze data is, waarom we daarin geloven, wat het team is. Natuurlijk ook zorgen dat het bedrijf helemaal goed opgezet is. Het ligt eraan welke fase je zit qua investering. Maar dus het helpt met misschien dat eerste stapje. Maar daarna moet je het toch helemaal zelf doen.
Maar het feit dat er net een pandemie was geweest, heeft ook geholpen, denk ik. Ik bedoel, alles wat je doet nu om virusinfecties tegen te gaan, is interessant.
Nou, wat hielp is dat mensen gewoon realiseerden dat we gewoon, daarvoor was eigenlijk infectieziekte te veel naar de achtergrond geschoven. Ja. En wat hielp is dat gewoon liet zien, oké, we zijn nog helemaal niet klaar met infectieziekte. Dat is niet iets voor Afrika, wat letterlijk gezegd wordt, wat ik verschrikkelijk vind. Maar dat werd daarvoor wel gezegd. Dus het werd duidelijk hoezeer we geraakt kunnen worden door een virus die opeens weer opkomt. En we zien dat nu natuurlijk ook met vogelgriep dat overal plaatsvindt. En om iets al te hebben, en we denken dat we dat hebben, tegen vogelgriep bijvoorbeeld, maar ook andere griepsoorten, om daar al iets tegen te hebben, hoe belangrijk dat is. En we realiseerden ook weer hoe seizoensvirussen, dus virussen die ons elk jaar raken, hoeveel mensen die eigenlijk treffen met griep al 1 miljard mensen per jaar, waarvan 5 miljoen in het ziekenhuis belanden en bijna 1 miljoen mensen aan overlijden elk jaar. Dus ik denk dat we het daarvoor te weinig realiseerden en dat de pandemie dat weer triggerde.
Ja. Want jullie benadering is in zekere zin een generiek. Het is niet één specifiek virus wat het tegenhoudt, maar het is een hele familie van virussen, zoals je net omschrijft. Dus het kan zowel influenza als corona als andere virussen hopelijk tegenhouden.
Klopt. Dus we werken met intranasale antilichamen. Dus wat we doen is, we ontwikkelen neussprays, om het heel concreet te maken, die mensen kunnen gebruiken om zich te beschermen tegen een hele familie van virussen. Dus we werken met antilichamen die niet alleen maar op één specifiek virus dat kan werken, maar eigenlijk op een hele familie. Dus niet zoals griepvaccin op 4 verschillende griepstrains, maar op volledige alle griepvirussen. En dat doen we met die antilichamen in de neus, om die infectie in de neus al tegen te gaan. Want daar komt het natuurlijk binnen. En om daar al die infectie te
stoppen. En die antilichamen werken tegen al die virussen in principe?
We hebben verschillende antilichamen. Er is 1 programma die tegen alle griepvirussen werkt. En een ander programma tegen alle coronavirussen. Dus niet alleen SARS-CoV-2, maar alle coronavirussen. En dan kijken we daarnaast naar een breder programma dat over verschillende families heen kan werken.
Oké. En toen jullie begonnen zijn met de financiering, toen was het allemaal nog een idee of was er al wat bewijs? Had je al wat lab bewijs kunnen vergaren dat dit wel degelijk een hele viable approach zou kunnen zijn?
Nou, we begonnen niet van scratch, dus Jaap Goudsmit heeft hier in dit veld al decennia gewerkt. Ook samen met Dinko Verleeuw, samen met Ronald Brus. Bij Crucel waren er ook al programma's die zich ook richten op die brede bescherming. Dus daar was al heel veel data van beschikbaar. En we bouwden natuurlijk daarop voort. En dat is ook heel belangrijk, vind ik, in onze industrie, in de biotech-industrie, dat we're all, you know, standing on the shoulders of giants, waar we steeds weer verder werken aan die verschillende mogelijkheden. Dus daar was al heel veel data daarover gegenereerd. Toen we die allereerste investeringen kregen, toen hadden we natuurlijk zelf nog vrij weinig gegenereerd. Maar toen we de Series E binnen hadden, toen begon die data ook echt te komen. Dat we ook echt zagen, oh ja, we kunnen ook echt in vivo kunnen we laten zien dat die intranasale antilichamen die virussen kunnen tegenhouden. Met doseringen die heel veel lager zijn dan systemische bescherming. Ja.
En ook gepubliceerd, geloof ik, hè? Nature-artikelen uitgekomen.
Ja, absoluut. Dus dus ons antilichaam die we gebruiken, die is al 80 keer in Nature en Science gepubliceerd. Omdat het ook door academische groepen wordt gebruikt als een reference molecule. Maar ook al 5 keer door onze wetenschappers. En ook sinds dat we met Leiden Labs hebben ook verschillende artikelen. Dat we bijvoorbeeld laten zien dat het dat ook CR9-NF4 beschermt tegen H5, dus vogelgriep. Wat natuurlijk heel belangrijk is om klaar te zijn. Even voor de duidelijkheid, ik hoop natuurlijk dat er geen vogelgriep komt. Dat het niet van mens op mens overdraagbaar wordt. Wat tot nu toe nog niet is, gelukkig. Maar laten we er alsjeblieft klaar voor zijn, mocht dat zo zijn. En daarvoor is het heel belangrijk, en laten we het ook lieten zien, oké, we zien ook die volledige bescherming tegen verschillende H5-virussen. Want inmiddels zijn er zoveel verschillende vogelgriepvirussen. Dat is niet maar één variant, want het zit van pinguïns tot aan duiven, zeg maar. En ook natuurlijk in zoogdieren inmiddels. Wat we zien in de koeien in Amerika bijvoorbeeld. We zien het nu zelfs in de melk van de koeien. Dus er zijn inmiddels heel veel varianten. En wij zien dat ons antilichaam kan beschermen tegen die verschillende varianten. En dat maakt het zo belangrijk om al klaar te zijn voor een nieuw virus. Want we weten nooit precies welke dat wordt. SARS-CoV-2 hebben we ook al in, ik geloof, 2013 gezien in een of andere vleermuis ergens in een grot, zeg maar. Dus, maar ja, daaromheen waren natuurlijk miljarden andere virussen. Het was natuurlijk niet precies SARS-CoV-2, dat is natuurlijk later iets gemuteerd. Maar in ieder geval een voorloper daarvan. Maar zolang je niet weet welke het wordt, kan je niet al een vaccin daar ontwikkelen. Dus daarom is het zo belangrijk, wij hoeven niet te weten welke het wordt. We kunnen die brede bescherming bieden.
Ja. En noem je dat ook echt een vaccin? Hoe noem je dat, therapie?
Nou, een prophylaxe. Dus het is wel om te beschermen van tevoren. Zowel net voor een infectie als nog net na infectie potentieel. Maar dus een prophylaxe. Dus het is geen vaccin. Het is
een passieve immunisatie eigenlijk.
Passieve immunisatie, wat als groot voordeel heeft ook dat het dus niet je eigen immuunsysteem nodig heeft. Waardoor mensen die een slechter werkend immuunsysteem hebben, waardoor dit net zo zou moeten werken, dat moeten we natuurlijk allemaal laten zien, maar net zo zou moeten werken als met mensen die zelf een goed immuunsysteem hebben. En vaccins, daar heb je natuurlijk je eigen immuunsysteem voor nodig.
Ja, dus als dit succesvol zou blijken te zijn, kan het ook misschien wat vaccin-twijfelaars over de streep trekken.
Nou, ik denk zo. Ik bedoel, voor de duidelijkheid, ik neem altijd mijn vaccins. Ik heb denk ik al 6 COVID-shots gehad en elk jaar mijn griepprik. Dus ik zou nooit dat anders willen adviseren. Maar ik denk dat dit een heel enorme goede manier is om ook bovenop vaccins, naast vaccins, voor vaccins, om extra bescherming te geven. Dus voor iedereen die dat nodig heeft.
Oké, dus je krijgt financiering binnen. Het idee is verder uitgebouwd. Hoe ver zijn jullie op dit moment?
Ja, we zijn nu 4 jaar verder en gelukkig ook veel verder van toen we begonnen. We hebben inmiddels aan de ene kant werken we aan ons technologieplatform, wat allemaal gaat rondom de neusslijmvliezen, de nasal mucosa. Dus om het helemaal te begrijpen hoe die slijmvliezen moleculair in elkaar zitten, zowel aan de voorkant van de neus als aan de achterkant van de neus. En daarop voortbouwend stoffen te ontwikkelen, voornamelijk antilichamen, die dus zo goed mogelijk het werk kunnen doen in die neusslijmvliezen, dus er zo lang mogelijk aanwezig blijven, daar zo effectief mogelijk zijn. En wat ook heel belangrijk is daarbij, is de manier waarop je toedient. Dus de neusspray zelf, de device, maar ook de formulatie die er omheen zit. Zo, dat is allemaal rondom ons technologieplatform, waar we heel veel werk aan hebben gedaan. Nou, daar hebben we heel veel data op gegenereerd. Dus zowel in het lab als in vivo experimenten, om dat echt goed te begrijpen.
In vivo bij proefdieren? Ja.
En om ook die uiteindelijk de translatie heel goed te begrijpen van in vitro naar in vivo naar mensen. Want dat is nog helemaal niet gedaan. Eigenlijk is bijna al het werk wat infectieziekte is geweest, en dat is ook wel te verklaren, maar is systemisch. Dus dat is als het virus al in het lichaam zit. Waarbij heel weinig werk is gedaan eigenlijk hoe het virus precies daar binnenkomt. Ook bij SARS-CoV-2 begrepen we dat eigenlijk niet goed. Nu is er natuurlijk veel meer over geleerd, gelukkig. Maar er is nog een hele white space aan wat we daarvan weten. Dus daar hebben we ons helemaal op gefocust om dat platform heel goed te begrijpen. En daarop voortgebouwd zijn we met 3 programma's aan de slag gegaan. We zijn meteen begonnen met griep. Dat was midden in de coronapandemie, waar we dachten van, nou ja, iedereen zit op COVID-corona. Dus wij gaan juist met griep beginnen. En het voordeel ook dat we daar dat antilichaam wat Jaap had gevonden, wat nog bij Janssen zat, waar we hebben ingelicentieerd voor al het mucosale gebruik. Dus met griep, dat is ons lead programma. Maar we hebben ook een programma voor bredere coronavirussen. En dan hebben we wat we noemen een Pan-X-programma, wat potentieel over verschillende virusfamilies kan werken. Dus dat nog breder zou kunnen zijn. Nou, dat is nog vroeger daarin. Voor ons griepprogramma, influenza-programma, dat is in de kliniek. Dus daar zijn we nu aan het kijken voor mensen.
Fase 1.
Veiligheid en dan natuurlijk ook de effectiviteit daarna, ja.
Oké, dus dat begint al aardig op te schieten. En wat is de ambitie om het zelf helemaal te gaan ontwikkelen? Of willen jullie een succesvolle exit doen als je proof of concept hebt? Of ga je echt helemaal zelf commercialiseren?
Nou, we willen het echt zelf ontwikkelen. We hebben het bedrijf ook zo opgezet dat we echt fantastische mensen hebben kunnen aannemen.
Hoeveel mensen zijn er in dienst nu?
Rond de 80. Maar allemaal mensen met ervaring. Dus we zijn heel bewust gekozen voor mensen met al veel ervaring. Dat was ook natuurlijk een groot voordeel. Die wilde werken met Jaap Goudsmit in de wetenschap of met Ronald Brus en aan de business kant. Dus daar konden we echt hebben fantastische mensen die daar hun schouders onder hebben gezet. Met heel veel ervaring om dat ook al verder te brengen. En dat zorgt ook dat we ook wat waar we eerder over hadden, dat we ook echt kijken end-to-end. Dus hoe kunnen we helemaal van het platform naar uiteindelijk ook echt het ontwikkelen van medicijnen. Nou, gaan we dit helemaal zelf doen? Voor ons eerste programma, dat is een open vraag. Natuurlijk vooral voor de commercialisering. Dat is natuurlijk een hele grote stap om wereldwijd natuurlijk een zo'n product, wat natuurlijk ook voorgeschreven kan worden door huisartsen. Dus zowel door specialisten als door huisartsen, om dat helemaal zelf te doen. Dus het kan best zijn dat we daar een partner voor gebruiken. Maar onze intentie is wel echt om dit uit te bouwen van wat het nu is. Ja.
Want er zal best wel wat belangstelling voor bestaan, lijkt mij, bij grote farmaceuten.
Absoluut, ja zeker. Het wordt echt gezien als een nieuwe manier om jezelf te beschermen, dus tegen die virussen. Dus we zijn natuurlijk al heel lang en ook heel belangrijk bezig natuurlijk meer met vaccinaties. Maar dit is echt een andere manier. En daarnaast hebben we ook de antivirale middelen, die echt pas later werken, maar ook echt problemen hebben met effectiviteit, met bijvoorbeeld resistente strains bijvoorbeeld. En waar we dit echt zien in het midden tussen die vaccinaties en die antivirale middelen. En het beschermen daar aan de poort. En je ziet ook meer en meer de interesse daarvoor, voor die mucosale, die slijmvliesimmuniteit. Die is enorm gegroeid sinds wij zijn begonnen. We lopen daar ook nog helemaal vooraan. En gelukkig zijn we dus dat kleine bedrijf waar we net over hadden, dat we echt snel kunnen gaan. Als wij een beslissing moeten nemen, dan komen we op zaterdagmiddag bij elkaar, beslissen we het en gaan we verder. En dat is natuurlijk heel belangrijk om die snelheid te houden.
Ja. Want in principe is deze benadering zou geen resistentie hoeven te geven van virussen. Of zie ik dat verkeerd? Omdat je zo'n breed aanpakt dat dus de antistoffen tegen bepaalde antigenen en die virussen die altijd zullen blijven staan. Dus resistentie lijkt moeizamer.
Ja, zeker, zeker. En dat is ook echt de insteek. Dat is ook waar Jaap Goudsmit al decennia lang aan heeft gewerkt. Ja. Om die brede antilichamen te vinden. Dus bijvoorbeeld, hij heeft ook een antilichaam gevonden al in 2003 tegen SARS-1, die opeens enorm veel publicaties kreeg in 2020 toen SARS-CoV-2 kwam, omdat het nog steeds daaraan bond. Dus altijd die insteek al om die epitopen te vinden die heel erg geconserveerd zijn over die verschillende virussen, waardoor dus dat brede bescherming kan krijgen. En eigenlijk is iedereen, en dat is ook logisch, bijvoorbeeld ook bij SARS-CoV-2, meteen gaan zitten op het zogenaamde receptor binding domein, dus het plekje van het virus dat bindt aan de cel. Nou, dat is heel logisch om één virus uit te schakelen. Maar dat is ook het stukje van het virus dat het snelste muteert. Dat is logisch, ja. Omdat daar ook ons eigen immuunsysteem ook tegen werkt. Dus wij zijn er heel bewust, zijn we daar niet op gaan focussen. Maar juist op die veel geconserveerde epitopen. Nou, dat kost ook meer werk en meer tijd om dat te vinden. Dus het is ook echt het zoeken naar naar de naald in een hooiberg. Maar die denken we nu gevonden te hebben, zowel bij influenza als bij coronavirussen. En dat maakt het zo uniek inderdaad.
Ja, dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn.
Nou, we denken wel dat het echt een hele belangrijke stap is. Ja, absoluut.
Hoe groot schat je de kans dat dit een product gaat worden aan het eind?
Nou, ik schat de kans heel hoog dat het uiteindelijk een product gaat worden. Dus, nou ja, 900, zeg maar, echt hoog, zeg maar daar. Omdat we kijken niet, en dat is toch wel eens de, denk ik ook misschien eerder de fout die nog wel eens wordt gemaakt, dat we iets te lineair denken in de biotech, waar één programma uiteindelijk het succesvolle programma moet worden. Nou, wij denken ook heel erg iteratief daarin. Dus wat er nog verder geoptimaliseerd kan worden, dat we uiteindelijk daar een product op de markt krijgen om kunnen ontwikkelen op deze principes gebaseerd, heel hoog. En we moeten natuurlijk zien, hopelijk is dat het lead product dat we nu hebben natuurlijk. En tot nu toe hebben we geen reden om daaraan te twijfelen.
In hoeverre is de kennis die je op hebt gedaan bij McKinsey nu heel erg helpvol bij het bereiken wat je nu aan het doen bent? Heb je daar veel voordeel van?
Ik denk het wel. Ik bedoel, wat ik heb geleerd daar is gewoon het heel veel verschillende settings. En zo snel mogelijk daar eigenlijk kijken waar zitten de cruciale volgende stappen en de waarde toevoeging, het strategisch denken. Ik denk ook echt het samen met de cliënt daarin nadenken. Dat ook enorm helpt. En ook om te gezien te hebben welke en allemaal verschillende settings wat goed werkt en wat minder goed werkt. Het waren natuurlijk ook veel dingen die ik weer moest leren. Want het is toch een andere manier van met mensen werken natuurlijk, waar je in...
Nou ja, je gaat van een adviserende rol naar een leidende rol.
Absoluut, absoluut.
En dat lijkt me wel inderdaad een enorm verschil.
Ja, dat is zeker een verschil. En daar heb ik ook erg mijn best voor gedaan om daar weer de volgende stap. En ik ben heel erg van het geloof van we kunnen allemaal enorm veel meer leren dan dat we eigenlijk denken. Dus je moet altijd weer gewoon de volgende stap nemen. En ik probeer ook altijd terug te gaan om weer te kijken, oké, wat kan ik op dit moment weer leren om hierin succesvol te zijn?
Wat ligt jou beter, een leidinggevende rol of een adviserende rol?
Nou, ik vind het allebei leuk, maar dit vind ik wel heel erg leuk wat we nu aan het doen zijn met z'n allen. Hè? Want even voor de duidelijkheid, we doen echt Leiden Labs met al die mensen die er zijn. En wat ik gewoon heel erg mooi vind nu, is gewoon met z'n allen schouders eronder en voor dat doel gaan en het samen bouwen. Ja, dat is echt fantastisch en dat vind ik gewoon geweldig. En dat zag ik trouwens ook in mijn eerdere werk, om echt gewoon zo met een team zoiets voor elkaar te krijgen. Maar wat we nu aan het doen zijn, en ik geloof echt een hele nieuwe manier van mensen beschermen tegen virussen, waar miljoenen mensen aan doodgaan elk jaar. En een volgende pandemie te kunnen stoppen, waar we natuurlijk zagen dat we gewoon 2 jaar lang stilstaan met z'n allen. En nog veel erger, dat er heel veel mensen aan overlijden. Dus om dat met z'n allen voor elkaar te krijgen, ja, dat vind ik echt fantastisch om te doen.
Ja. Wat is in jouw gevoel, we spreken vaak in deze podcast CEO's van start-up bedrijven. Wat kenmerkt de goede CEO van een start-up bedrijf?
Het keihard willen werken. Nou ja, ik denk dat wel een belangrijk onderdeel is om er echt vol voor te gaan. En ik denk dat we nog wel eens onderschatten met z'n allen. En mag ik zeggen, omdat we dit in het Nederlands doen, ook zeker in Nederland. Ik denk dat we hebben het hier zo goed. En ik weet dat het niet voor iedereen geldt. Dat er echt heel veel problemen zijn, ook in ons land. Maar we onderschatten wel eens van wat er voor nodig is om echt iets succesvol te maken. Dus echt daar vol voor gaan. Te zorgen dat niks eigenlijk aan toeval over wordt gelaten. En dat toeval wel op, zeg maar, serendipity gebied. Dus, maar dat is niet geluk. Dat is zorgen dat je klaar bent voor een bepaalde iets nieuws dat je leert. Maar het betekent echt ongelooflijk veel werk doen om daar te komen. Om echt helemaal voorbereid te zijn. En ook gewoon vol ervoor te gaan. Kijk, wat ik bijvoorbeeld heb gedaan in toen we de tweede grote ronde ophalen, de Series B. Toen waren we al aardig ver met een aantal investeerders, maar we moesten nog echt nog een heel stuk om die hele ronde rond te krijgen. Toen op 8 november 2021, toen gingen de grenzen open weer van Amerika. Dus toen mochten we voor het eerst weer naar Amerika daarin. Dus toen ben ik op 9 november naar Amerika gegaan om ook met al die investeerders in persoon te kunnen spreken. Nou, toen kwam corona weer op. Dus ik was heel bang dat als ik Amerika zou verlaten, dat die grenzen weer dicht gingen. Dat is nooit gebeurd, maar toen was er heel veel sprake van. Dus ik ben toen week na week na week gebleven. Uiteindelijk 5-6 weken gebleven. Terwijl ik thuis een vrouw en 2 jonge dochtertjes heb. En mijn vrouw is ook ondernemer. Dus we zijn allebei heel hard aan het werk. Dus ik belde haar elke keer op donderdag op van, ik blijf toch nog een week hier, want ik heb die ronde nog niet rond. En ik wil dat echt voor elkaar krijgen. En dat betekende dus gewoon dat ik meteen naar een investeerder kon gaan op het moment dat het uitkwam. En ook veel extra werk moest doen om gewoon te laten zien hoe, ja, zoals ik al zei, al die investeerders deden gewoon hun gedegen werk om natuurlijk gewoon te zien of wij het investeren waard waren. Dus om daar ook echt vol voor te gaan. Het was natuurlijk niet ideaal voor mij dat ik daar bijvoorbeeld tijdens Thanksgiving echt in mijn eentje in een businesshotel zat met misschien 2 staf personeel. Waarbij ik natuurlijk veel liever gewoon thuis met mijn kindjes en mijn vrouw had gezeten. Maar ik dacht, oké, op dit moment moeten we. Op dat moment was het belangrijkste om gewoon te zorgen dat we die vervolgfinanciering ophaalden. Nou, uiteindelijk was dat enorm succes geworden. We wilden een stuk minder ophalen dan we uiteindelijk hebben opgehaald. En we hadden nog veel meer kunnen ophalen op dat moment. Maar we hebben daar een limiet op gezet. Maar wat ik daar wil zeggen, is gewoon echt daar vol voor gaan. En dit is dan op financieringsgebied. Maar hetzelfde is om heel goed na te denken over de vervolgstudies die je doet. Niks aan toeval overlaten van verschillende voorbereidende in vitro, in vivo studies die je moet doen. Zorg dat je met het team continu natuurlijk samen bent om ook allemaal aligned te zijn. Dus ik denk dat vol ervoor gaan, dat is wel wat ik zie bij andere biotech ondernemers die succesvol zijn daarin ook. Ja.
En je moet er ook echt in geloven. Ik bedoel, dat volgens mij is dat wel een van de belangrijkste, want dat ben ik ook in het gesprek met jou. Je gaat er helemaal voor, je gelooft in het concept. En dat maakt het natuurlijk ook makkelijker om er helemaal vol voor te gaan.
Ja, dat heb ik gezien tijdens heb ik een fantastische persoon die tijdens mijn stage bij dat biotechbedrijf in San Francisco, na een maand dat ik daar zat als stagiaire, aan mij vroeg van, are you a believer? Ik begreep niet wat hij bedoelde. Hij zei, ja, are you a believer? En ik vroeg, van waarin dan? En zo, in onze programma's. En ik zei, ja, natuurlijk, ik werk hier. Ik zei, no. It's very important that you think through yourself. And it doesn't matter if you're an intern or if you're, of je daar al jaren werkt. Maar dat je gelooft in de programma's van het bedrijf. Want als je dat niet doet, ja, dan moet je er ook niet werken.
Dan word je een manager.
Ja, dan word je een manager, dan word je een professional. Dus het gaat erom, inderdaad, dat je ook voor jezelf heel goed de afweging maakt. Oké, geloof ik in wat we doen? En dan kan je er ook vol voor gaan. Als dat niet zo is, en dan is het natuurlijk veel beter om ergens anders heen te gaan en dat te doen. Dus heel erg belangrijk om daar ook zelf goed over na te denken. Of je ook echt intern wil je hier jouw tijd, waardevolle tijd aan besteden. Dus dat is echt heel belangrijk, ja.
Ja, want je vertelde al, er gaat natuurlijk heel veel tijd in zitten, maar je hebt ook een privé-situatie, getrouwd, 2 kinderen. Maak je nog wat tijd voor ze vrij of wordt dat lastig?
Nou ja, ik weet niet als je dat aan mijn vrouw vraagt. Nee, maar we hebben het allebei heel druk. Mijn vrouw is CEO van Yoni, een female health bedrijf. En dus we zijn allebei vol bezig. We hebben twee jonge dochtertjes van 10 en 7, Sophie en Valerie. En die, gelukkig hebben we mijn zusje, die heel veel helpt. Marleen, die heel veel helpt daar in ons dagelijkse leven. Dus die ondersteunt ons daar. En die doen we eigenlijk samen heel veel met de kindjes. En ja, we proberen natuurlijk gewoon genoeg tijd ook met elkaar door te brengen. Maar we zijn allebei wel gewoon druk bezig.
En tijdens het avondeten de business zoveel mogelijk vermijden.
Ja, dat is niet altijd te vermijden, maar inderdaad zoveel mogelijk. Inderdaad, ja.
En verder nog hobby's?
Ik loop veel hard en fiets, zwem. Ik hou van duursporten. Maar dat kan ik altijd wel, vooral het hardlopen, er goed inplannen. Dus ik ga vaak om 5:30, 6:00 eerste rondje hardlopen. Om ook even mijn hoofd vrij te maken. Ik kan ook even goed nadenken over verschillende dingen. En het mooie is, dat maakt niet uit waar ik ben of ik... in Amsterdam ben of in Boston. Ik kan altijd mijn hardloopschoenen heb ik altijd bij me. En dus ik kan altijd er een rondje lopen om dat te doen.
Dankjewel, Koenraad. We zijn aan het eind gekomen van de podcast. Dankjewel voor je verhaal. Inspirerend. En ik wens je zeer veel succes met Leiden Labs. En u, waar u ook bent, bedankt voor het luisteren. En tot een volgende keer. Dag.
Dit was Leaders in Life Sciences. Vond je iets van deze aflevering? We horen graag jouw feedback. Wat houdt jou bijvoorbeeld bezig? Of over wie zou jij meer willen horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Of stuur een berichtje via social media. Of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson, Pedersen & Partners en Scribes Fiscalisten.